De schriftlezing in deze middagdienst is genomen uit 1 Thessalonicenzen 4 en 5. 1 Thessalonicenzen 4 en 5. En de keuze van het hoofdstuk heeft te maken met de zondagsafdeling zondag 22 uit de catechismus. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost. En van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook in deze eredienst onze hulp en onze verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu zingen uit Psalm 149. Prachtige verzen 2 en 3. Nu God met lust zijn ogen slaat op Jacobs uitverkoren zaad, zachtmoedigen zijn gunst betoont en hen met heil bekroont. Psalm 149, de verzen 2 en 3. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods levend gemaakte kerk over het rond der aarde. Aansluitend willen we zingen Psalm 98 vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, want hij komt om de aard te richten. Psalm 98 vers 4, naar de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen het woord van de Heere, zoals gezegd, uit 1 Thessalonicenzen 4 en 5, waarin de wederkomst van de Heer Jezus centraal staat en de opwekking van de lichamen in nieuwheid van al Gods kinderen. 1 Thessalonicenzen 4, vanaf vers 13, en wij lezen door tot 1 Thessalonicenzen 5, vers 11. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus terugbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep en met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo komen zal, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen 's nachts. En die dronken zijn, die zijn 's nachts dronken. Maar wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebbende het borstwapen van het geloof en van de liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Amen. Wij gaan eerst bidden, gemeente, om de opening van Gods woord en van ons hart en de zegen over deze eredienst. Mag ik u voorgaan in gebed. Getrouwe ontfermer, op deze eerste Lijdenszondag mogen we ook vanmiddag in uw huis zijn. Zon overgoten, en dat spreekt. U laat de zon opgaan over bozen en goede, zegt u in de bergrede. En zo noemt u zichzelf ook de zon van gerechtigheid, Heere Jezus Christus. U lieden die de Heere vreest daarentegen, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Daar kunnen we wel van schrikken, Heere, want dat felle en helle zonlicht, dat brengt alles aan het licht. Dan komen we helemaal open en bloot voor u te liggen, ook in ons zondaarsbestaan. Waar zal een mens zich dan bergen? Maar het wonder is van de zon van de gerechtigheid, dat ze nu zelf die gerechtigheid meeneemt. Christus heeft ze verdiend. En de Heilige Geest deelt ze uit als de stralen van de zon, die tot in het diepste hoekje van ons bestaan neerdalen. Wat een wonder, Heere. Zo komen we er buiten te staan met alles wat we zelf hebben, met onze zonde en schuld. Maar zo zet u ze er ook in, op kosten van de Heere Jezus, die dood geweest is, maar hij leeft. En die aan zondaren het leven geeft. Wat een wonder. En daarom bidden we, als we in de natuur zien hoe heerlijk het is, nog dieper dat in de genade die zon van de gerechtigheid zal stralen over alle die uw kinderen zijn. Heere, wil ze dan verder leiden, onder uw leiding, meer van het licht leren verstaan, meer de duisternis ontvluchten, zoals de apostel daar ook voor waarschuwt, en de toekomst van het licht tegemoet te leven. En als wij nog onbekeerd zijn, Heere, wil dan door de warme stralen van uw ontferming ons koude hart verbreken en verwarmen met genade die vergeeft, met liefde die tot u teruggaat en die ook de naaste ziet. Wilt u zo de getrouwe zielenherder zijn, Heere, in de kerk en bij de kerktelefoon, op de preekstoel en langs de banken, hoofd voor hoofd en hart voor hart aanrakende, tot zaligheid of tot bekering, tot verdieping en vernieuwing van het leven van het geloof. We bidden voor rouwdragende families, Heere. We denken aan zuster Joke van Bergen-Bravenboer met haar kinderen en verdere familie. Onze broeder ontslapen in de Heere. Gedachten vermenigvuldigen zich. Wat een zegen dat we goed over hebben kunnen praten toen hij nog helder was. Ook over de geestelijke dingen, de eeuwige dingen. En wat een wonder, Heere, dat u uw kind ervoor klaarmaakt om te sterven. Verdriet om het gemis. Ernstige ziekte geweest, maar toch ook uitzicht. Wij treuren, maar niet als degene zonder hoop. Heere, gedenk onze zuster met haar jongens en verdere familie. En ook allen die om haar heen staan. Wees ook met andere rouwdragende families, Heere. Misschien een kind of een geliefde, een kleinkind nog weggenomen. Wat zijn dat ingrijpende dingen. Maar dat we met al die moeite en verdriet ook tot u de Heere zouden mogen vluchten en het in uw hand leggen. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, staat er in Psalm 10, opdat men het in uw hand geven. We bidden voor de kandidaten die beroepbaar zijn gesteld door de universiteit in Apeldoorn en van wie sommigen al één of enkele beroepen kregen. Heere, wil werken in de harten van deze jonge broeders, zodat ze de roeping van uwentwege mogen ontvangen en verstaan en ook leren zien waar hun plaats in de wijngaard is om te mogen beginnen. Dat is heel bijzonder. Als u dat aanwijst en als u de opleiding en de roeping tot het bijzondere ambt ook bevestigt door een roeping naar een gemeente. Zegen ons kerkelijke leven, Heren. Behoud ons bij het woord, bewaar ons bij uw getuigenis dat eeuwig zeker is en dat dan eenvoudig een wijsheid leert. Dat we daar persoonlijk onder mogen buigen, wil de kennis vermeerderen. In deze informatiesamenleving staat de Bijbel vaak wel op een laag pitje. Maar als we genade kennen, Heren, dan hebben we er verlangen in om ons oor te luisteren te leggen, ons hart te luisteren te leggen. Aan het spreken van uw woord. Gedenk de jeugd. Dankbaar zijn we dat er veel jeugd is die u wil volgen. Dat is een zegen, Heren. Fijn dat ze ook in de kerk zijn. Zegen ze ook in het werk van de jeugdvereniging en in wat voor verbanden ze ook samenkomen. Zegen de kinderen. En wil geven dat onze jeugd ook voorbeelden heeft in ouderen van mensen die de Heren oprecht vrezen en volgen op al zijn wegen. Dan snappen ze misschien niet elke preek of een moeilijke tekst. Maar ze zien wel wat dat uitwerkt in het leven van uw kinderen. Wil zo ook werken in de gemeente, Heren. Dat er een nieuwe generatie is die u mag kennen en dienen en lief heeft. De jeugd die God heeft, dat is de kerk van morgen. Wij bidden voor de kerk wereldwijd. Wij kunnen zo gemakkelijk naar de kerk gaan. Laat het toch altijd een wonder blijven dat u nodigt en wij komen. We bidden voor de kerk in de verdrukking, Heren, waar juist de verdrukking uitwerkt dat de vlam van het geloof helder mag stralen. Verbreek alle machten van de duivel, machten van de duisternis, die uiteindelijk kapot willen maken wat u gewerkt hebt. Daar kan de mens onder lijden, maar de Satan zal het niet winnen, want u bent de Almachtige in uw trouw en in uw genade. Verbreek duistere krachten, Heren, opdat uw werk vrij baan zal houden in de wereld. We bidden voor het gebied rond de Middellandse Zee, de revolutie onder de verschillende volkeren. Heren, wees nabij en leer ons dat vrede iets is waar u over beslist, dat u geven moet en geven wilt om Christus wil. Zegen de christenen in die landen die het niet gemakkelijk hebben. Wees allen nabij die onderdrukt worden en wil ook hier bewaren voor ernstig bloedvergieten, Heren. Maar leren dat er een God in de wereld is die vonnis geeft en die zijn zoon heeft overgehad onder het oordeel, opdat zijn volk vrij uit zou gaan. Gedenk het zendingswerk, het evangelisatiewerk, bidden voor de zondagsschool in onze eigen kerk, posterwerk, het werk van de evangelisatie en alle die daar ook een taak in hebben, Heren, wat een zegen dat het mooie stukje werk ook voortgang mag hebben. We zijn wat geschrokken van de uitslag van de verkiezingen, de statenverkiezingen. Wat komt het er toch op aan, Heren, dat waar de christelijke partijen weggedrukt lijken te worden, dat we toch zelf, als we u kennen, als een levende getuige, mogen staan in deze wereld, als een zoutend zout en een lichtend licht. Gedenk al uw kinderen daarin, Heren, En dat ons leven, ons spreken en onze levenswandel een getuigenis mocht zijn. Gedenk ons hier zo samen op de preekstoel en ook de organist en de koster, de kerkenraad, alle die een taak hebben en wil door de Heilige Geest ook geven geheiligde aandacht in preken en luisteren, in zingen en bidden, in offeren en in het hebben van oog voor elkaar. Hoor ons in de vergeving van onze zonden en aanvaard onze dank in en om die dankende hoge priester in de troon, om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 124. En wij doen alle coupletten van deze psalm. Wij ontkwamen aan des vogelvangers net, de loze strik tot ons verderf gezet, de strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. De Heer is ons tot hulp op ons gebed. Die God die aard en hemel heeft gemaakt. Psalm 124 in zijn geheel. Straks na het amen van de prediking, gemeente, willen we instemmen met Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68, vers 10, na de prediking. Aan de beurt uit de catechismus is zondag 22 en we beperken ons vanmiddag tot vraag en antwoord 55. Zondag 22, eerste vraag en eerste antwoord uit deze zondagsafdeling. Wat troost u de opstanding des vleeses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Tot zover. En ik heb er ook een tekst bij, gemeente, uit 1 Thessalonicenzen 4, de versen 13 en 14. Tekst voor de prediking 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 en 14. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, wanneer slapen we? Wanneer slaap je? Nou, niet in de kerk uiteraard. En ja, je kan misschien wel eens een middagdutje doen, maar slapen, dat doe je 's nachts. Dat hebben we gelezen uit de Bijbel, hè? Paulus zegt het ook. Slapen doe je 's nachts en wakker ben je overdag. Ja, je slaapt 's nachts, jongens en meisjes. En weet je wat nou zo mooi is? Als je gaat slapen, dan sluit je dus de dag af. Maar je gaat ook slapen in het vertrouwen dat je weer een nieuwe dag krijgt. Mooi, hè? En zo gaat dat nou altijd maar door totdat de Heer Jezus terugkomt. Of als wij gestorven zijn, dan houdt dat ritme ook op. Maar overdag ben je wakker. En 's nachts slaap je. Je sluit de oude dag af en je verwacht een nieuwe dag. En dat beeld moet je nou onthouden om de tekst te kunnen begrijpen. Want sterven in de Bijbel, dat noemt de Heere Jezus voor Gods volk, voor de echte gelovigen, slapen. Nee, dat betekent niet dat er een zielenslaap is. Van stonden aan kom ik meteen voor de rechterstoel als ik hier mijn ogen sluit en mijn laatste adem uitblaas. Maar slapen, dat is het meest rustige woord voor sterven dat de Bijbel geeft. En als de Bijbel het geeft, dan zegt de Heilige Geest het ons voor, dus dan mogen we het ook nazeggen. Dat kan alleen maar omdat de Heere Jezus gestorven is. En daarom is de dood voor de gelovigen van karakter veranderd. Slapen. Nee, geen zielenslaap. Ik kom er straks nog wel even op terug. Maar het betekent dus wel, als je sterft, jongens en meisjes, daar wil ik nog naartoe. Als je gaat slapen, dan sluit je de oude dag af en dan komt er een nieuwe dag. Als je gaat sterven op de manier van, zoals de Heer Jezus dat zegt, slapen, dan komt er dus nog wat. Komt een nieuwe dag. Als je in de Heer gelooft, komt er een stralend nieuwe dag. Het is dus niet zo dood is dood. zoals ze tegenwoordig zeggen. Of reïncarnatie, ja, ze moeten toch wat met die dood? Nee, nee, het oordeel komt. En als je in de Here schuilt, dan komt er een stralend nieuwe dag. Daar gaat het over. En daarom heb ik gekozen als thema voor de preek, het ontslapen van de christen. Drie gedachten, dat heeft betekenis voor het verdriet in het heden. Dat vindt zijn grondslag in het verleden. En dat houdt een belofte in voor de toekomst. Ik herhaal, het ontslapen van de christen heeft betekenis in de eerste plaats voor het verdriet in het heden. Vindt in de tweede plaats zijn grondslag in het verleden, het werk van de Heer Jezus dus. En in de derde plaats houdt het een belofte in voor de toekomst. Hij komt terug. En dan zullen we altijd bij de Heere zijn, kinderen van God. Vertroost elkaar dan met die woorden, zegt Paulus. In de gemeente van Thessalonica, gemeente, was verdriet. Want geliefden stierven. Nou, als u een geliefde hebt moeten missen, man of kind of kleinkind, dan weet je er alles van hoezeer dat doet. Als je van elkaar afgescheurd, afgenomen wordt. En dat slijt misschien wel weer wat, hè, door de gang van de tijd. Maar daar komt dan weer voor in de plaats dat heimwee van kon ik nog maar eenmaal, zag ik hem nog maar eens een keer, kon ik nog maar één keer met hem praten. En men zegt dat heimwee, dat is soms nog dieper en erger dan het verdriet om het gemis. Dat kan je zo aanvliegen, het verdwijnt nooit. Nou is dat natuurlijk altijd zo, ook bij die mensen in Thessalonica. Maar bij die mensen in Thessalonica, er kwam er nog iets bij. Dat waren pasbekeerde mensen na de hemelvaart van Jezus. En die geloofden zo sterk in de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken. Dat ze dachten dat dat binnen hun generatie viel. Dus dat ze allemaal die tot bekering waren gekomen door de prediking van Paulus, zouden meemaken in hun leven dat de Heer Jezus terug zou komen. Ze rekenden er dus op dat dat al heel spoedig zou gebeuren. Wat is dat een heerlijk leven, hè? We hebben op de belijdeniscategorisatie het laatste hoofdstuk uit het boekje behandeld afgelopen week. En dan gaat het over de wederkomst van de Heer Jezus. En hebben we een heel gesprek gehad op donderdag en vrijdag over, leeft dat nou voor ons? Die wederkomst van de Heer. Zien we daar nou naar uit? En bidden we daar nou om? Zijn we dus in die zin Maranatha gemeente? Kom Heer Jezus, ja kom spoedig. En ja, dan zeggen die jongelui, en dat kan ik heel goed begrijpen. Ja, maar ik wil toch eerst mijn idealen verwezenlijkt zien. Ik leef daar nog niet zo bij, want ik wil best nog wel leven. Dat hoeft geen tegenstelling te zijn. Maar gemeente, laten we er wel op letten dat dat uitzien naar de wederkomst van de Heere niet te zeer ondersneeuwt. En toch moet deze gemeente in Thessalonica, die echt een levende gemeente was, wat leren. Want zij dachten, nu de gelovigen stierven zonder dat de Heer Jezus teruggekomen was, dat ze die nooit meer terug zouden zien. Dat ze die verloren, niet naar de hel, want ze waren in de Heere gestorven, maar dat ze die kwijtraakten en dat die dan straks de armoede hadden dat ze de Heer Jezus niet zouden ontmoeten als die terugkwam. Zo zie je maar dat al ben je nog zo'n lief kind van God en al mag je wandelen met de Heere, dat je altijd op de school van de genade leerling, discipel van de levende Heere blijft. En dat maakte hun verdriet dus des te dieper. Ze moesten niet alleen een geliefde missen, maar ze misten die geliefde ook als straks de Heer Jezus op de wolken terugkwam naar de aarde. En zij moeten dus leren wat er in het begin van het antwoord staat, dat als wij sterven, dat we dan niet in een zielenslaap komen. Er zijn wel mensen in de kerk die hebben dat geleerd. En dan vatten ze dus sterven op, net als je slaapt 's nachts, als je niet droomt, En je wordt weer wakker de volgende dag, dan denk je, hé, is nou al 7 uur? Moet ik nou al opstaan? Het gaat heel snel voorbij dan, hè? Als je in een tandartsstoel zit, dat duurt veel langer, een kwartier. Maar als je lekker in je bed ligt en je valt om 10 uur in slaap en je staat om 7 uur op, nou, dat is zo voorbij. En zo waren er mensen in de kerk die zeiden, als je sterft, dan slaap je in het graf, zielenslaap. Pas als de Heer Jezus terugkomt, dan ontmoet je de Heer. Nee. De belijdenis zegt het op grond van de Bijbel. Denk aan het onderwijs van de Heer Jezus in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Dat mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Mooi, hè? Niet mijn lichaam, dat wordt begraven. Maar mijn ziel, als ik gereinigd ben door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Als ik bij de levend gemaakte kinderen van God hoor. Ik moet sterven, jazeker. Maar dan zal ik maar niet in een slaaptoestand terechtkomen. Nee, dan zal mijn ziel het lichaam verlaten en voor de troon van God geoordeeld worden. Zie ik daar niet tegenop? Ja, daar zie ik wel tegenop. Maar daar in die troon is ook de Christus, de gezalfde, de advocaat, de pleitbezorger. En die zegt niet tegen God, oh, het valt met hem of haar wel mee hoor. Of uw wetten waren te moeilijk. Nee, die advocaat die zegt daar, verzondigd heeft hij het. Schuldig staat zij, maar ik voor hem, zegt de advocaat. Ik voor haar. Voldaan. En in het leven op aarde is dat door de Heilige Geest toegepast aan hun hart, aan hun ziel. Gereinigd. Zo zijn ze gaan behoren tot het bundeltje van de levenden die thuis mogen komen bij de Here. Dus als je een geliefde moet afstaan, dan mag je hem afstaan aan de Here. Ik heb met broeder van Bergen Bravenboer daar heel eerlijk en heel troostvol over kunnen spreken. Dat is een zegen als een mens op een ziekbed komt, gemeente. Daar kies je niet voor natuurlijk, en het was een smartelijk ziekbed. Maar dat er dan talloze gelegenheden zijn als God het geeft en het openvalt. Om nou dat wonder te mogen benoemen. Dat de Heere je te sterk wordt. En dat de Heere je reinigt en vernieuwt. En dat de Heer je schuld wegdoet en je zonde vergeeft op zijn kosten. Kijk, dat moest de gemeente van Thessalonica leren. En dat moeten wij ook leren, gemeente, in het heden van de genade. Voordat de nare dagen komen van ziekte of ouderdom of dementie. Dan moet je reispas voor de laatste grens getekend zijn. En dat kan. Dan is het sterven een ontslapen. En dat is dus geen zielenslaap, maar ontslapen in de Here. Dat is op hetzelfde ogenblik ontwaken bij de Here. Dat staat er, hè? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. Als ik hier mijn oog sluit, dan gaat daar het oog van mijn ziel open. Hier mag ik zien voor het laatst op Christus in het geloof. En daar bij de troon mag ik hem zien in werkelijkheid. Want hij staat met een verheerlijk lichaam. Wat een wonder zal dat zijn. O blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt, nadat ik hier ontslapen ben, uw lof ontvouwen. Hem in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Dus de apostel die moet de gemeente van Thessalonica, waar het dus een heel levendige verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus was, toch ook leiding geven, vermanen, vertroosten. Dat doet hij heel pastoraal. Hij gaat in op het verdriet. Hij zegt niet zoals je tegenwoordig kunt horen, waar zit je toch te tobben? Trek het je niet aan, gooi het achter je weg. Er was in zijn tijd, in Paulus' tijd, ook een Griekse stroming die eigenlijk zei dat je onverschillig moest leren komen te staan tegenover alle verdriet. Een soort yoga-training. Dat je moet proberen zo je emoties te beheersen dat je onaandoenlijkheid krijgt. Nou, dat is niet bijbels hoor. Dat is niet bijbels, want de Heere Jezus huilde ook bij het graf van zijn vriend Lazarus. Jezus weende, ja. Emoties, die heeft de Heere ook gegeven. En natuurlijk, die emoties die zijn ook door de zonde aangetast, gemeente. Dus het is niet zo, als je je fijn voelt, dan ben je ook fijn. Of als je je heel verdrietig voelt, dan is het ook mis met je. Dat is niet een goede graadmeter, maar de emoties mogen er wel zijn. Daarom zegt de apostel ook, je mag wel verdriet hebben tegen de mensen in Thessalonica, maar niet als mensen zonder hoop. En wat is nou hoop? Ja, wij zeggen, ik hoop dat het morgen weer zo mooi weer is. Maar als je dat zo zegt, dan denk je, het zal wel regenen. Dat is bij ons hoop, dat is misschien, hè. Maar dat is niet bijbels. De Bijbel zegt, hoop, je mag wel treuren, maar niet als mensen zonder hoop. Hoop, dat is zekerheid. Hoop is geloof voor de toekomst. Hoop is dat het morgen ook mooi weer zal zijn in de hemel bij God. Dat is hoop. Nou, kijk, en als je nou zelf genomen bent als een arme zondaar in de doorboorde hand van de borg, en hij heeft je aan zijn kant gezet, zalig als u dat mag verstaan, ook als u schuchter in het geloof bent, als hij u en jou aan zijn kant heeft gezet op zijn kosten, dan valt je niet uit zijn hand als je moet sterven. En dat moeten we allemaal. Maar dan wordt het sterven ontslapen. Let er eens op wat er staat in de tekst. Doch broeders en zusters, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn. En dan vers 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is. Daar staat niet ontslapen voor Jezus. Daar staat de dood in zijn karakter van vijand getekend. De enige rechtvaardige, Jezus, die is de dood gestorven zoals niemand ooit de dood gestorven is of sterven hoeft, die in hem gelooft. En omdat dat van Christus hier zo staat, mag er nou voor Gods volk staan, ontslapen. En daarom, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de anderen die geen hoop hebben. Dan heb je geen geloof voor de toekomst. Dan heb je geen anker dat vast ligt in Gods scheppingswerk en in Christus borgwerk en in de tere werk van de Heilige Geest dat het aan je hart toepast. Dan leef je alleen maar voor jezelf. Dat kan ook in de kerk hoor. Kijk maar niet naar de mensen buiten de kerk. Als je geen hoop hebt, hè, dan is je geld je hoop. Dan is je vrouw je hoop. Dan is je auto je hoop. Dan is je carrière je hoop. Nou, dat is een hoop hoor. Als je sterft en je staat voor de rechterstoel van Christus, dan heb je niks. Dan heb je niks. Want je hebt Christus niet, die gestorven is. Wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons bidt. Dan heb je niks. En laat ik het nou voorzichtig zo zeggen, gemeente. Als u onbekeerd sterft, dan kun je dat nooit aan God verwijten. Dan zal hij die keuze tegen de Heere in die zin respecteren in het laatste oordeel. Dat hij zal zeggen, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Er is geen band tussen u gekomen en mij. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zal zijn. Dus dan heb je in het oordeel niemand die voor je instaat. Arm is dat, hè? Ook de verloren mensen zullen een nieuw lichaam krijgen in de wederkomst van de Heer Jezus, staat er in Johannes 5 en in Daniel 12. Maar dat zal een lichaam zijn tot afgrijzen. Gods kinderen krijgen een verheerlijk lichaam. Maar de mensen die verloren gaan, krijgen ook een lichaam om eeuwig mee in de hel opgesloten te worden. Maar nou mag de apostel, de Thessalonicenzen, troosten in hun verdriet. Want die gelovigen die weggevallen zijn voordat de Heer Jezus terugkwam, die zijn maar niet in het niet verdwenen. Die slapen niet maar een zielenslaap, maar die zijn bij de Heere. Die zijn bij de Heere, omdat het sterven van Gods kinderen ontslapen is op kosten van de begrafenis en het sterven en de opstanding van de Heere Jezus. En jongens en meisjes, hoe was het alweer? Vanavond ga je slapen, dan houdt dus de zondag op en de maandag komt. En zo is het met Gods kind. Die gaat slapen als de dag van zijn leven voorbij is. Heel dat lange leven of dat korte leven. En als die dan mag gaan rusten in het woord van de Heere, dan mag die straks de nieuwe dag verwachten. De glorierijke dag. Ja, dat is zalig. Ontslapen. Nou is het wel zo. Het is niet altijd zo dat Gods kind, een echt kind van God, dat makkelijk sterft. De dood blijft wel een vijand, gemeente. En soms zijn onbekeerde mensen, die gaan heel gemakkelijk het leven uit. En ik kom wel eens in rouwadvertenties tegen dat ze heel moedig zelf het levenseinde gekozen hebben. Wrang is dat toch, hè? Dat je op die manier toch de dood een beetje nog naar je hand wil zetten. Ik denk dat het ook heel arm is. Wat voor hoop heb je dan nog? Maar de dood blijft wel een vijand, maar een overwonnen vijand, omdat Christus zijn hoofd gebogen heeft en gestorven is voor al Gods kinderen. Niet ontslapen, ik zei het al, maar gestorven is als de enige rechtvaardige. Hij is tot zonde gemaakt. De schuld van al Gods kinderen is op zijn ziel gelegd en hij was het er helemaal mee eens. En daarom heeft hij de dood als geen ander ondergaan. Maar tegelijk hangt daar dat prijskaartje aan van zijn inzet. En de gunst voor allen die hem vrezen. Want hij is ook opgestaan uit de doden. Hij leeft. Hij is de overwinnaar van de dood. Hij heeft juist door zijn opstanding bewezen de Zoon van God te zijn. Glorie voor zijn heilige naam. En nou leeft hij. Nou is hij constant in de weer, in de heerlijkheid van zijn Vader, om al de schatten en gaven van zijn offer uit te delen aan alle die op hem vertrouwen. Hoe dat gaat? Door het geloof, gemeente. Als de Heere je gaat bearbeiden door zijn woord en geest, dan word je aan je zonde ontdekt. Dan kom je in de schuld voor God. Dan wordt het persoonlijke zonde, dat wordt ook persoonlijk beweend. Maar weet je wat het wonder is als God drie-enig je zo bewerkt? Dat je dan ook het oog gaat slaan op die Christus, die dood geweest is, maar hij leeft. En dat je alles in die Christus gaat zien wat nodig is om van vergeving te leren leven, om vernieuwing te ontvangen, om de dood van zijn karakter te zien veranderen voor alle die het van hem verwachten. Wat een wonder dat de Heere zo in de weer is met zijn volbrachte werk, dat hij verzoening heeft aangebracht in zijn kostbaar bloed voor al uw zonden, als een rantsoen voor velen. En als de Heilige Geest je zo bearbeidt vanuit die levende Christus, dan krijg je hem nodig als borg en zaligmaker, als de overste leidsman en voleinder van het geloof. Dan ga je in het spoor van zijn geboden, zoals een trein nooit buiten de rails kan. Ja, het kan wel, maar dan is hij ontspoord. Maar hij krijgt vaart als het contact met de bovenleiding, de hoogspanning is gemaakt. En zo is het ook als de Heer je gaat bewerken door zijn Heilige Geest. Dan krijg je de hoogspanning van de Geest, gevuld met de kostbare prijs van Christus offerande. En dan is het leven je deel Nou, dan komt zo'n zware locomotief in beweging en die kan wel 130 kilometer, misschien wel 200 kilometer per uur. En zo gaat Gods volk. Door de kracht van de Heilige Geest, onder de hoogspanning van zijn leiding, richting de toekomst. Bijzonder is dat, gemeente. Dan komt er, als je dat dus verstaat, zo hebben we daar ook over gesproken op de belijdeniscategorisatie, als je uit de wederkomst van de Heer Jezus leeft, dan komt er lijm in je leven. Dan gaat er dus ergens naartoe. Dan gaat naar de dag van de wederkomst van de Heer Jezus. Het eindpunt van dit leven en van deze wereldgeschiedenis. En daar zal ik hem ontmoeten. Die ik hier als mijn zaligmaker heb leren kennen. Jezus de verrezene. De overwinnaar. Dat wil zeggen, dan leer je leven uit de kracht van zijn opstanding. Dan leer je leven uit de overwinning over dood en graf. Dan leer je leven van vergeving door het tere, kostbare bloed van zijn offer. En dan is er ook voor het lichaam perspectief. Zeker, we worden hier oud. En bij het ouder worden vervallen onze krachten. We kunnen dement raken, we kunnen gehandicapt zijn. En we moeten allemaal sterven, omdat we allemaal zondaar zijn. Dat is toch een diepe weg, gemeente. Maar, er is perspectief. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Het is dus af, volbracht. Zo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus terugbrengen met hem. Hij is de eerste die opgestaan is. Natuurlijk Lazarus ook. Maar dat was ook de Bijbel was er nog niet. Dus dat is ook een teken dat de Heer Jezus de God van de opstanding is. Hè. Daarom is Lazarus ook als een voorbeeld opgewekt. Maar de Heer Jezus is de eersteling. Ik hoorde een keer dat er in het Westland, in de kassen, aardbeien werden geteeld. Een warme grond. En toen waren er begin maart al aardbeien. En weet je hoe die heten? Die kweker die noemde zijn eerste aardbeien eerstelingen. Eerstelingen. Dat betekent, er komt nog veel meer achteraan. Dit zijn de eerste aardbeien, ik noem ze eersteling. Maar er komen nog veel meer aardbeien achteraan. Nou, de Heer Jezus heet eersteling uit de doden opgestaan. Dus er komen nog veel meer achteraan. Dat is het, hè? Bijbels woord, een Bijbelse naam. En daarom de catechismus dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. Maar ook dat dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde weer met mijn ziel verenigd zal zijn. Van de week weer een begrafenis. De derde alweer. En misschien hebt u zelf ook wel aan het graf gestaan al in dit jaar. Ik oefen bij een open graf altijd het geloof in de levende Christus. Een diepe kuil. En daar moet je ook in kijken. Zo eindigt het met een mens als die alleen maar vlees is. Maar ook een hoge Here. Eersteling, de rest komt eraan. Als je in het geloof ontslapen bent, dan komt er een nieuwe dag. En die nieuwe dag breekt aan als de Heer Jezus terugkomt met het ereescorte van de wolken weer terug naar de aarde. En dan gaan de graven open en allen die ontslapen zijn zullen opstaan in een nieuw lichaam. Catechismus heeft het heel Bijbels aangevoeld. Dit mijn vlees, dat is in de Bijbel altijd het zondige vlees. Wijs maar op jezelf. Dit mijn vlees zal, als ik ontslapen ben in Christus en opgewekt word op de jongste dag, wederom met mijn ziel verenigd zijn en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. Wat zal dat wat zijn, gemeente? Wat zal dat wat zijn? Dan laten we alles van de oude Adam in het graf achter. Daarom moeten we allemaal ook sterven. Omdat dat lichaam zondig blijft, tot in de vezels, al mag u schuilen achter het kostbare offer van de Heer Jezus, kinderen van de Heer. Het kan, vlees en bloed kan het koninkrijk van God niet beërven. Nee, dat moet in het graf. Zo diep is de zondeval. En mensen die niet geloven dat ze zondig zijn, moeten toch ook sterven als een teken dat God niet van zijn recht afgaat en dan hun verantwoordelijkheid afleggen voor zijn rechterstoel. Stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. Dat is ontluisterend. Maar het staat in deze tekst en in deze zondagsafdeling wel in dat heerlijke perspectief van de eersteling die eerder dan u in het graf was en dat nu geheiligd heeft tot een wachtkamer voor de grote dag waarop hij uit dat stof, dat kan God toch, uit dat stof zal maken een nieuw lichaam. Dat zal het zijn, hè? En dan verlies je dus elkaar niet, maar dan is er nog een bepaalde volgorde ook. Maar God waakt over het stof. En God maakt om Christus wil op de dag van zijn glorie uit dat stof nieuwe mensen. Lichaam en ziel weer verenigd. U zult het zelf zijn. En dan zullen we de Here tegemoet gaan tot een ontmoeting in de lucht, om eeuwig de nieuwe aarde en de nieuwe hemel te bevolken. Wat zal dat wat zijn, gemeente? Dus de scheiding van ziel en lichaam is er, zolang de Heere niet terugkomt. Maar als de Heere weer terugkomt, dan ziel en lichaam gelouterd, vergeven, gereinigd, vernieuwd in een verheerlijkt lichaam. Hier had u misschien een handicap. Hier was u misschien dement. De ziekte waaraan u gestorven bent. Pijnlijk, moeilijk, afbrekend. Maar dan een nieuw lichaam. Zonder gebrek. Zonder belemmering. Daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. En hier op je beste momenten, daar kun je de Heere wel eens groot maken. Maar je merkt altijd, ik zit tegen een plafond aan. Ik kan niet verder, want ik blijf een gebrekkige gelovige. En zelfs mijn beste werken zijn met zonde bevlekt. Maar dan, en daar, en om Jezus wil, als die graven opengaan en een nieuwe lichaam en een nieuwe ziel, dan zal er geen belemmering meer zijn om hem groot te maken. Wat zal dat wat zijn, gemeente? Wat zal dat wat zijn om dan God eeuwig de eer te brengen die hem toekomt om Jezus wil. Paulus moet de Thessalonicenzen ook enigszins vermanen, want ze doen te overdreven over de wederkomst van de Heer Jezus. Er waren er zelfs die hun baan al opzegden, omdat ze dachten, nou volgende week komt de Heer Jezus toch terug en dan hoef ik niet meer te werken. Nee, zegt Paulus, zo moet het niet. Zo is het net na de reformatie ook gegaan, hè, dat een hele hoop mensen dachten, nou komt de Heer Jezus terug. En ze zegden hun baan op, ze verkochten hun huis, ze deden hun kleren alvast uit, want ze zouden nieuwe kleren krijgen. En toen kwamen de Spaanse troepen en hakten hen allen in de pan. Niet overdreven, gemeente. Want 1000 jaren... zijn bij de Heere als 1 dag. 1 dag is bij de Heere als 1000 jaar. Dus we zijn sinds de hemelvaart nog maar 2 dagen verder. In Gods berekening, om het zo te zeggen. Hij komt als een dief in de nacht. Bent u bereid om hem te ontmoeten? En mag u laten zien in uw leven dat u van een ander leeft, van de ander. Dat u in zijn hand genomen bent. En mag u zo de toekomst tegemoet gaan. Het eindoordeel. Wordt dat sterven straks? of wordt het ontslapen? Het is één van beiden. Zult u staan aan de linkerhand van de Heere als bokken die de Heere niet toebehoren? Of mocht u worden een schaap van zijn kudde, luisterend naar zijn stem? Bekeert u, als u de Heere nog niet kent, zalig, als u de Heere mag vrezen in oprechtheid. Dan zal God de leiding nemen met een grote stoet van bruidskinderen, van koningskinderen. De toekomst tegemoet om de aarde, de nieuwe aarde te bevolken onder een nieuwe hemel. Ja, contact tussen hemel en aarde zal weer hersteld zijn zoals het voor de zondeval was. En we zullen de eeuwigheid nodig hebben, gemeente, om met al Gods kinderen te zeggen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En wij zullen de eerkroon dragen, maar we werpen die voor uw voeten neer, want gij hebt ons gekocht door uw bloed en gesteld tot koningen en priesters. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, het past ons uw grote naam dank te zeggen, dat gij, Heere Jezus, u gebogen hebt tot in de dood en in de godsverlating toe. Hoewel u dat zelf niet verdiende, maar in de plaats van al uw volk en kinderen hebt gedaan. En dat u gestorven bent, opdat uw kinderen zouden ontslapen. Dat u de dood van karakter hebt veranderd door uw zoenoffer. Zodat het nu mag zijn een afleggen van de oude Adam en een aandoen van het nieuwe leven. Eerst bij u in de hemel en straks bij de wederkomst. Ook als ziel en lichaam verenigd zijn in een lichaam gelijk aan dat van het heerlijke lichaam van de Heer Jezus. Wat zal dat wat zijn? Wat kun je er soms naar uitzien als je hier een moeilijke weg hebt? Als we hier kwalen kennen, pijn hebben, moeite kennen ook in het leven, lichamelijk of geestelijk. Wat een perspectief is er dan? Wat komt dan alles in het licht te staan van uw wederkomst, Heere? Het gaat naar een bepaald punt toe. Er komt lijn in het leven. De Heere verschijnt. En we zullen moeten verantwoording afleggen van wat we gedaan hebben. Het zij goed of het zij kwaad. En dan een borg te hebben die voor je intreedt. Wat groot, Heere. En die alles gedaan heeft wat nodig is om God toe te behoren en voor de Heere te leren leven. Wilt u dat ook uitwerken in hart en leven van alle die u vrezen? En ook de kring van hen die zalig worden nog uitbreiden, Heere. Dat we niet mogen rusten voordat we het zeker weten dat we er één van zijn. Schuilend onder uw doorboorde hand, levend van vergeving en genade, en tot glorie en eer van God. Heere, wij bidden voor allen die het daar moeilijk mee hebben. We zijn dankbaar voor hen die mogen staan in de blijdschap van het geloof en in de kracht van de genade. Wat een zegen, Heere, dat we daar anderen ook in tot een zegen kunnen zijn. We bidden voor onze gaven. Wil dominee van de Ham gedenken als de predikant voor de varenden. Gewaardeerde inzet door de schippers. We zullen daarvoor collecteren. Zegent u hem, Heere, met zijn vrouw. En stel hem tot een zegen. Ook voor die varende gemeente. Die uit alle hoeken van Europa soms op hem aankomt voor pastorale zorg. Gedenk ons, Heere, wij zijn ook niet baas over onze eigen gaven, maar wij mogen die geven nu we ze van u ontvangen hebben. Ga verder met ons deze week in, bij alles wat onze aandacht vraagt. Wees met de kinderen op school en de onderwijsgevenden, met mensen die studeren aan een universiteit waar de Bijbel eigenlijk dichtgelaten wordt, mogen ze dat ook bij een open Bijbel doen. Wees met jeugd die werkt of naar werk zoekt, zegen ze daarin, Heere. En dat we ook op onze werkplek een getuige mochten zijn van u, de Heere. Ga met ons deze week in naar de biddag toe. Geef ons een gezegende samenkomst met elkaar. En zegen ons ook als kerk en familie donderdag op de begrafenis van onze broeder. Gedenk ons zo met en voor elkaar. Wij danken u voor deze eredienst, voor samenzang en orgelspel en voor uw woord. Heere, ontferm u verder over ons, vergeef ons onze zonden en neem ons onder uw leiding, overste leidsman en voleinder van het geloof, tot bouw van uw kerk en tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden gevraagd in de eerste rondgang voor de kerk en in de tweede rondgang voor de varende gemeente, waar dominee van der Ham dus aandacht aan geeft. En bij de uitgang voor het bouwfonds dinsdag op de biddaggemeente is er ook een collecte, dat snappen we allemaal. Hè? En ik zou willen zeggen, uit dankbaarheid geeft u maar heel hartelijk ook woensdag in de collectors die dan voorbij zullen komen. Wij willen nog zingen uit Psalm 73... in verband met het onderwerp uit de catechismus, de versen 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En ook, wien heb ik nevens u omhoog? Psalm 73, vers 12 en 13... na de inzameling van uw gaven. heft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Het is zondag. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Vanaf 12 uur vannacht vervolgen wij onze uitzendingen.
Thank you.
Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Het is zondag. Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit. Vanaf 12 uur vannacht vervolgen wij onze uitzendingen.